De zesde constructeurstitel voor Mercedes. De zegen van Valtteri Bottas en de crash van Leclerc en Verstappen. Dit is seizoen 2019, Grand Prix 1014, aflevering 17. Valtteri, it's James. Ja mannen, welkom bij de Undercut, aflevering Japan aan tafel, de vaste bezetting, Thierry, David en Sebastiaan. Jongens, het was een vroegertje gisteren. Hoe laat beginnen jullie de wekker?
Nee, ik heb hem doorgehaald.
Serieus?
Ja, ik voel me nu ook aardig alsof ik uit Japan terug ben gekomen, dus ik heb echt een verse jetlag heb ik te pakken.
Zo zie je er ook uit, ja.
Ja, dankjewel. Dankjewel, gelijk weer compliment thuis, Maurits. Nee,
tuurlijk, tuurlijk, is altijd. Jullie jongens, doorgehaald ook?
Niet doorgehaald, maar slechts bescheiden 2 uur geslapen.
Holy shit, wat heb je gedaan in godsnaam?
Ja, dat vragen we zelf ook af.
Oké.
Willen we dat nu wel weten?
Ja, Daaf.
Dat laten we in het midden.
Ja, ik had mijn wekker lekker om 6 uur gezet. En bij de voorbeschouwing heb ik de kwalificatie op een ander beeldscherm aangezet. Denk eigenlijk om 2 uur, 3 uur opstaan voor de kwalificatie. Dat vond ik gewoon een beetje te ver gaan.
Goed dat jullie allemaal aan tafel zitten, jongens. Even fris als altijd in het geval van Chair. Niet aan tafel, maar wel aanwezig. Ben met vriend van de show, Tim Coronel. Dat allemaal en meer straks. Maar eerst, luister jij de Undercut via de Apple Podcast? Geef dan vooral 5 sterren. En voor de nieuwe luisteraars, welkom. En je kunt je abonneren op Spotify of als je via YouTube luistert, geef even een duimpje omhoog. Dat gezegd hebbende, het nieuws van deze week. Ja, Sebastiaan, jij verzamelt voor ons altijd het internationale nieuws uit Europa, vooral overwegend.
Ja, dat heb ik deze keer weer gedaan.
Praat ons even bij.
Natuurlijk. Ik ben eigenlijk eventjes gaan kijken naar 3 landen. Om te beginnen Italië. Die waren vooral hard voor Ferrari. Gazzetta dello Sport meldt Ferrari puinhoop in Suzuka, Bottas wint en Mercedes wereldkampioen. De nacht was rood, maar de dageraad is zilver. De GP van Japan, die aanvankelijk voor de 2 Ferraris leek te zijn, bleek al snel een illusie. Ferrari verpestte alles in het begin. Jammer voor de Ferraris, maar de race, hoewel een sterke kwalificatie, wees uit dat er nog wat ontbreekt om de perfectie van de tegenstander te bereiken.
Kijk, zo is best een hard oordeel.
Dat is best, vanuit Italië zijn ze daar redelijk hard. Ja. Nou, dan gaan we nog even kijken naar het Verenigd Koninkrijk, The Guardian. Valtteri Bottas snelt naar een overwinning en Mercedes pakt constructeurstitel. Lewis Hamilton is zo gefocust op overwinningen dat zelfs wanneer Mercedes geschiedenis schrijft, aanvankelijk frustratie overheerst. De wereldkampioen is het hart van het succes en had graag aan kop gestaan op het moment waarop Mercedes wederom haar zegel op de Formule 1 drukte tijdens de GP van Japan wist te bedrukken.
Hij klonk wat mat inderdaad over de race, over de boordradio. Congratulations, guys, dat was het dan ongeveer.
Ja, hij heeft natuurlijk graag op nummer 1 gestaan. Ja. En dat hebben ze ook goed opgemerkt in het Verenigd Koninkrijk. Tot slot, Duitsland. Daar zijn ze eigenlijk, beschrijven ze eigenlijk heel klinisch hoe de Grand Prix verliep. Ja. Automotor een sport kopt. Bottas wint, Mercedes kampioen. Nou, redelijk kort.
Ja, puntlieg.
Ja. Ja. En die stellen, Mercedes doet het opnieuw. Met nog 4 races te gaan, kan geen ander team het Duits-Britse raceteam in Brackley nog inhalen. De eerste en derde plaats samen met de snelste raceronde zorgden ervoor dat het Silver Arrow Racing Team hun voorsprong op Ferrari naar 179 punten kon brengen in Suzuka.
Ja. Ja, dus een,
dus zijn de feiten zijn goed beschreven.
Klopt. Wist de lijstjesman te melden. Ja. Tjerk, ga naar jou. Je hebt nieuws voor ons verzameld van afgelopen week. Of althans, je hebt iets uitgelicht. Wat moeten we weten?
Maurits, dat klopt. Ik heb heel even gekeken, want Verstappen zijn race was gisteren natuurlijk redelijk snel voorbij. Kunnen we wel concluderen. Mm-hmm. En hij kreeg onder andere daarop, ik wil niet zeggen kritiek, maar wel een puntje van aandacht wat betreft Lewis Dekker, de F1-journalist voor de NOS.
Nou, niet dat zijn race snel voorbij was, toch, denk ik? Of wel?
Nou ja, die vertelde onder andere met zijn aanvaring van Leclerc en zeker met hoe hij daar na afloop op reageerde. Daar kreeg hij, lichte kritiek op. Dat hij zei, nu zegt hij weer dat hij er niks van begrijpt, dat ze er zo lang over doen, terwijl het onderzoek nog bezig is. Dat is gewoon niet handig, want je hebt de stewards straks nog nodig als je wereldkampioen wil worden. Dat concludeerde Lewis Dekker. Onze grootste voormalige criticus, Jacques Villeneuve, die was er eigenlijk helemaal niet mee eens. Die stelde juist dat hij heel volwassen reageerde. Die zeiden, ik quote, naar mijn idee is de reactie van Verstappen heel volwassen en rustig. Dat is best knap, want hij wordt gewoon uit de race gereden buiten zijn schuld om. Hij zat al voor Leclerc en kon geen andere kant op. Als hij dan zo rustig reageert, geeft het wel aan hoe erg die jongen gegroeid is.
Oké, wat vinden we hier eigenlijk aan deze tafel?
Ik vind het vrij simpel. Ik bedoel, Max zegt helemaal niks verkeerds. Het is een standaard procedure. wat er opgevolgd moet worden. En we zien zo vaak dat iemand een penalty in de race krijgt. En waarom komt het nu dan allemaal achteraf om druk bij Ferrari weg te nemen of het makkelijker te maken? Ik vind wat Louis Dekker zegt, dat het nog tegen hem kan gaan werken. Ik bedoel, echt de grote jongens. Schumacher, die heeft altijd dingen gezegd. Die heeft echt altijd hardop gesproken over wat hij vond en dacht. Ja. En ik vind, als je een grote jongen bent, zoals Max, die zit nu al bij dat groepje in de Formule 1, die mag dat zeker zeggen. Dus ik ben het wel met Villeneuve eens. Ik vond het helemaal geen verkeerde reactie van Verstappen.
Oké, helder. Louis Dekker zegt het omdat bijvoorbeeld Fernando Alonso ook wel eens gepeperde uitspraken deed. Dan heeft hem niet echt windeieren gelegd. Of althans, ik zeg het eigenlijk verkeerd, dat heeft hem wel problemen bezorgd. Vinden jullie daar iets voor? Daaf, jij bent het daar dus niet mee eens, hè? Dat begrijp ik.
Nee, kijk, hij heeft wel dingen over Honda gezegd. En Max heeft dat trouwens ook bij Renault gedaan. Nou, Max en Renault, dat gaat waarschijnlijk ook niet meer werken in de toekomst. En nee. Nou, hetzelfde geldt voor Alonso en Honda. Kijk, maar uiteindelijk, er is wel een reden, hè? Als jij 100 keer uitvalt, om het zo maar even te zeggen, dan kan ik volledig de frustratie begrijpen.
Ja.
En ja, dat het dan later een keer tegen gaat werken. Ik bedoel, Fernando, iedereen buiten de Formule 1 om, zijn er zoveel teams die willen hem hebben. Max is zo gewild in de Formule 1. Kijk, als Grosjean dit soort dingen zou gaan zeggen, of dan, in Giovinazzi, dan vind ik het een heel ander verhaal. Maar als je deze status hebt, dan moet je, ja, vind ik wel dat je dit soort dingen mag zeggen.
Helder, Sebas.
Ja, en ik mag toch ook wel hopen dat de FIA hier niet allerlei conclusies aan gaat verbinden. Dat deze uitspraken nadelig in de toekomst kunnen uitpakken voor Verstappen. Omdat hij nu kritiek uit op de FIA. Dat lijkt me natuurlijk heel erg krom dat er op basis van een uitspraak die Verstappen in het verleden heeft gedaan, anders naar een situatie wordt gekeken.
Nee, dat is natuurlijk strikt genomen ook niet wat het geval is. Maar het zijn allemaal mensen die zijn niet ongevoelig voor kritiek. Nou ja, maar, zeker niet als de suggestie ervan uitgaat.
Tuurlijk, maar dat zou natuurlijk
dat is niet, zou niet goed zijn. Nee. Er valt iets voor te zeggen. Dat het zo werkt, de wereld van de Formule 1.
Nee, vind ik niet. Het is ook net wat David aanhaalt. Het gebeurt eigenlijk altijd. Het is misschien nu door de komst van Verstappen, maar dat zag je sowieso een bepaalde ontwikkeling. Dat er eigenlijk gewoon dat het wat harder werd. Dat hij gewoon zei wat hij dacht. Nou, dat heb je in het verleden heb je dat ook gezien.
Okay.
Kijk naar Schumacher, kijk naar Senna. Dat is eigenlijk van alle tijden wel geweest.
Okay, helder. David, gaat terug naar jou. Je hebt ook nog nieuws voor ons.
Ja, nou, Hülkenberg, het contract, het is nou maar de vraag, waar gaat Hülkenberg rijden? Tijdens de persconferentie werd dat gevraagd aan Hülkenberg. En toen zei Max, die fluisterde in zijn oor, pizza bakken. Is dat een stille hint naar een Italiaans team? Bijvoorbeeld naar Alfa Romeo? Mm-hmm. Dat zou dan, denk ik persoonlijk, de exit zijn van Antonio Giovinazzi. Wat ik daarvan vind, ik denk eigenlijk, ja, die Italiaan, die hoort toch al bij Alfa te rijden? Dus ik kan me niet voorstellen dat Raikkonen weggaat. Dus ik vind het heel erg moeilijk in te schatten.
En maar Toro Rosso dan?
Toro Rosso, dat zei
ook Italiaans team.
Absoluut. Maar daar zie ik hem niet heen gaan. Absoluut niet.
Nou, ik vind op zich eigenlijk helemaal niet zo'n gekke stap voor zowel Alfa Romeo als Hülkenberg. Want als je even kijkt, we weten natuurlijk allemaal niet hoe lang Raikkonen nog mee gaat doen.
Mm-hmm.
Alfa Romeo wil sowieso een ervaren coureur naast een jonkie zetten. Nou ja, dat Giovinazzi het toch niet helemaal is, dat heeft hij denk ik dit jaar wel laten zien.
Mm-hmm.
Dus hoe gek zou, of tenminste, eigenlijk zo gek is het helemaal niet, dat je volgend jaar gewoon een line-up hebt met twee hele ervaren coureurs. En op basis daarvan kan er, misschien Raikkonen uiteindelijk met pensioen gaan. En komt er weer een nieuwe naast te rijden, dan heb je alsnog een ervaren coureur die auto ook verder kan ontwikkelen. Dus ja, ik vind het niet zo'n gekke situatie die er kan ontstaan in 2020 met twee ervaren coureurs bij Alfa Romeo.
Oké. Zoals het blijft even bij jou, want je hebt een stelling van de week, begreep ik.
Ja, dat klopt. Goed, zoals we vorige keer ook hebben besproken, we doen eigenlijk elk raceweekend doen we 3 stellingen. De vrijdag, zaterdag en zondag.
Mm-hmm.
Ja, zaterdag was natuurlijk een beetje een Formule 1-loze dag,
ja,
vanwege de tyfoon. Zondag was er wel een stelling. Er was na de race eigenlijk veel te doen met het beleid van de stewards en dus ook de FIA tijdens en na de Japanse Grand Prix. Mede hierom is er voor de zondagavond gekozen voor de volgende stelling. Er zijn grootschalige hervormingen bij de FIA nodig om de geloofwaardigheid te behouden.
Oké. Moeten we daarop reageren?
Nou, ik denk, misschien wordt erop gereageerd, maar niemand kijkt me aan.
Niemand neemt het
weg. Nou, laten we
reageren mensen op de site erop?
Ja, nou, laten we eens kijken naar de reacties op de website. Artjo 83, die reageerde en stelde daar eigenlijk mee dat Ferrari al een tijdje een vinger in de pap heeft bij de FIA. Stelling had je 10 jaar geleden al kunnen houden. Dan was de uitslag idem aan nu.
Oké.
Okay. Nigel M, je kunt het heel negatief stellen, maar denk is eens anders. Zij hebben hun fouten toegegeven en Leclerc is alsnog gestraft.
Nigel Mansell zit ook op onze site.
Ja, jullie kijken wat positief tegenaan. Daaf, ben je het daarmee eens?
Absoluut.
Oké. Nou, dan hebben we nog Ernesto Vos. Schijnbaar heb je verschillende gradaties in een valse start. Wat een onzin zeg. Als je te vroeg beweegt, dan beweeg je te vroeg. Punt uit.
Nou, ik wil even terugkomen op stelling nummer 2. Want nou ja, hij is natuurlijk gestraft daarvoor, na de race. En daar las ik net op GP-blog een scoop of een exclusief artikel dat die dat de straf groter moet zijn. 30 seconden om precies te zijn. En Thierry, jij kan mij daar meer over vertellen.
Ja, zeker. Ja, ik ben vanmiddag heel even in de reglementen toch gedoken. Omdat ik toch wel nieuwsgierig was naar hoe die straffen werden uitgedeeld. En ja, op basis daarvan, ik heb gekeken naar die straf van Leclerc. Met name met de straf dat hij zeg maar een onveilige situatie creëerde op het circuit.
Door te rijden en niet de pits op in te gaan.
Ja, exact. En daar stelden de stewards dat ze op basis van reglement paragraaf 38.3d een straf van 10 seconden hebben uitgedeeld. Alleen ja, als je dan naar het daadwerkelijke reglementenboek van de Formule 1 gaat, dan zie je dat dat niet een straf van 10 seconden moet zijn, maar dat artikel 38.3d een 10 seconden stop en go penalty is, wat in principe ja de zwaarste straf is die je kan krijgen. Mm-hmm. Echt omdat die straf pas na afloop werd toegepast. Betekent dat volgens de reglementen ook dat je na afloop 30 seconden straf moet krijgen en niet 10. Want als het 10 zou moeten zijn, dan zouden ze moeten verwijzen naar artikel 38.3b.
Dan zouden ze eigenlijk 20 seconden bij moeten zijn bij die straf. En dat is dus 35 exact. Seconden totaal, want ook nog 5 voor het van de baan knallen van Max Verstappen.
Eigenlijk zou je dan totaal 35 seconden uitkomen.
Wat zou het resultaat dan zijn? Eigenlijk zou die dan zakken, een plek op de ranglijst?
Zou die, als het goed is, achtste worden? Volgens mij net achter Perez. Omdat de race nog een ronde eerder was afgevlacht door die glitch in het systeem. Nou, dan zou Perez nog op die positie rijden.
Zo. Dus waarschijnlijk, mocht hier wat mee gedaan worden, dan zullen wij niet echt meer bevriend zijn met Ferrari, denk ik. We hebben nog meer punten van Leclerc afgesnoept. Maar het is toch wel een opvallende slordigheid van de FIA.
Moeten we de slordigheid vinden?
Is dat een opvallende slordigheid? Of is dat gezien de eerdere stelling ook? Is dat Ferrari dus iets in de pap te brokkelen heeft?
Ja, dat laat ik zeggen. Dat wordt natuurlijk altijd gezegd. Of dat daadwerkelijk zo is. Het is gewoon slordig in ieder geval dat verwezen wordt naar het verkeerde reglement. En dat daar ook de verkeerde straf bij genoemd wordt.
Denk je dat het slordig is? Denk je echt dat het slordigheid is? Ik bedoel, je ziet hoeveel man er zitten bij de FIA. Die gasten die hebben allemaal werken met die regels. Ik kan me niet voorstellen dat dit een slordigheidsfoutje is. Dat kan ik me echt niet voorstellen.
Nou ja, de FIA is ondertussen op de hoogte gebracht. En we hebben gevraagd om een reactie. Dus ja, ik zou zeggen, wordt vervolgd.
Ze waren nog
geen GP-blog in de gaten.
Ja. Oké, genoeg gepromoot. Jongens, we gaan nabeschouwen op de race. Ja, Daaf, jij analyseert voor ons altijd de start. Dat was nogal wat om te doen, de start.
Nou, ik ben heel erg positief over de start en ook heel erg negatief. Allereerst, eindelijk een Honda die gewoon goed van zijn plek kwam. Tuurlijk, Vettel kwam niet lekker weg, maar eindelijk won Max een keer plekken. Mm-hmm. Fantastisch. Nou, allereerst wil ik zeggen, ik hoop dat ze die software setting, want dat is ook waar het aan ligt. Het ligt niet, sommige mensen denken wel eens licht aan Max' reactie. Nee, het is echt compleet de software.
Dus voor de motor, ingesteld
de koppeling.
Ja.
Moet het zien als het aangrijpingspunt, hoe dat opgepakt wordt, toeren dat gemaakt wordt. En volgens Max gaat buitenom langs iedereen naast net een stukje voor Leclerc. Mm-hmm. En Leclerc onderstuurt hem onderstuur. Rijdt in de zijkant van Verstappen, waardoor Max een derde plek kwijt is. En zijn race eigenlijk gewoon afgelopen is.
Ja.
En dat vind ik wel tekend voor de start. Ik vind Carlos Sainz had ook wel een hele goede start, hoor. Ook een berenstart. Dus dat was echt leuk om te zien.
Je noemt twee positieve mannen. Ligt hij eruit? Terecht. Eén iemand ervoor, voor de neus van Verstappen, deed minder. Kwam niet heel erg lekker uit startblokken. Sebastian Vettel.
Er wordt gezegd valse start. Ja, Kimi kreeg hem ook. Alleen, dat vind ik persoonlijk heel moeilijk om te zeggen. Want er zitten wel sensoren in die auto.
Ik heb daar ook naar gekeken. En ik heb ook de situatie even vergeleken met twee jaar geleden in Oostenrijk. Met Valtteri Bottas, die ook een soort van een valse start had. En wat je duidelijk zag bij Kimi Räikkönen, er zit natuurlijk een bepaalde sensor. En ik ben ook uiteraard daar in de reglementen gedoken. En laat ik zeggen, die straf wordt uitgedeeld op basis van wat de FIA, of tenminste of er een bepaalde sensor afgaat bij de FIA. En als dat gebeurt, dan heb je sowieso zeg maar een valse start. En dan hangt daar waarschijnlijk een drive-through penalty of een 10 seconden stop-and-go, die we net ook al benoemd hebben. Hangt daar aan vast. Echter, als je dat vergelijkt met Vettel. Hij kwam eerder weg, maar hij rolde net met zijn band over de gele streep. En ik weet niet exact waar die sensor zit of wat daar de criteria voor is. Maar wat je ziet, op het moment dat hij over die gele streep heen was, gingen de lichten al uit. Bij Kimi Räikkönen, die was echt al een halve meter vooruit geschoten voordat de lichten überhaupt uitschoten. En als je dat vergelijkt met de situatie van 2017 in Oostenrijk met Bottas, was het exact hetzelfde verhaal. Die schoot ook net, die had echt een fantastische reactietijd daar op basis daarvan. Maar op het moment dat hij met zijn band over die gele streep ging, gingen de lichten ook uit, waardoor het uiteindelijk ook geen vaste start was. Ja. Waardoor het in die zin wel consistent was als je het vergelijkt ook met die situatie.
Maar de reden van de FIA was dat hij er geen voordeel van had. Dus een andere reden dan die jij hier noemt. Dat is interessant.
Nou ja, wat ze ook hebben gezegd is dat er geen dat die sensor niet heeft gewerkt op dat moment. En dat zou dus kunnen, omdat op het moment net dat, dus dat de lichten uitgingen, dat hij nog net niet ver genoeg van zijn plek af was gekomen. Dus in die zin, hij heeft er sowieso geen voordeel van gehad. Dat zagen we. Hij werd gelijk voorbij gereden door iedereen. Ja. Maar ook, de timing was in die zin net genoeg gunstig voor Vettel, dat, dat er geen sensor afging.
En Räikkönen twee weken geleden dus wel.
Ja, nou, ja. Dat zag je ook duidelijk op die beelden. Die schoot al, laat ik zeggen, een halve meter vooruit.
Ja.
En bij Vettel was dat sowieso een stuk minder. Die bleef sowieso binnen dat witte vak nog. Dus het was wel een minder erg situatie dan bij Räikkönen.
Theoretisch heel interessant. Want je zou dus kunnen zeggen, je parkeert hem iets verder, of je parkeert ze erg sterk geformuleerd, maar je zet hem iets verder van de gele lijn vandaan, zodat je iets langer hebt om op te trekken. En dan weet je dus dat je vlak voor de rode lamp uitgaat, waarvan je natuurlijk uiteraard kanttekening niet weet wanneer dat precies is, zou je alvast gas.
Ja, maar dat is te veel risico.
Ja, maar dan zit je met een ander punt, is dat waarschijnlijk die gele lijn ook de trigger is voor die sensor. En als je dus niet goed oplijnt, dan krijg je sowieso al een straf te pakken.
Oh,
dus daar hebben ze in de reglementen in die zin ook alweer rekening mee gehouden.
Dus zijn geen mazen in de wet hier?
Nee.
Oké.
Daar zijn ze weer slim genoeg voor.
Helder. We hebben de start gehad. Dan inderdaad Leclerc, die dus even Verstappen van de baan bonjourt, om het Frans te spreken. Sebastian was daar nog niet zo heel erg uitgesproken over.
Nee.
Hoe kijk jij? Vond je dat overstuur? Vond je dat een soort van overstuur, zoals David dat
onderstuur
noemt?
Onderstuur,
sorry. Ja.
Nou, we hebben vanmiddag eigenlijk 10 minuten lang hebben de beelden in slow motion zitten analyseren. En
we hebben een drukke middag gehad trouwens.
Ja.
Oostenrijk,
ja,
we zijn echt, de regels.
De regels, ze zijn echt even in de materie gedoken. Ja, en wat je eigenlijk wel ziet als je het vertraagd afspeelt, is je ziet hem in eerste instantie, zie je hem de bocht ingaan. Hij stuurt vol in de bocht mee en hij laat hem gewoon lopen. En ja, of het dan corrigeren is, ja, dat weet je niet 100%. Maar het feit is wel dat hij hem laat lopen terwijl Verstappen ernaast zit.
Ja.
En je vraagt je in hoeverre is het mogelijk, of is het nodig om op dat moment toch wel flink tegen te sturen. Ik denk het niet. En je weet gewoon wat er dan gebeurt. En natuurlijk is er nu commentaar geweest vanuit alle kanten van ja, je weet dat je daar niet met twee man doorheen kan. Ik bedoel, dat is onzin.
Ja, dat zijn de teambaas.
Ja, er zit meer dan een meter zat ertussen. Dus dat kan perfect.
Ja, het kan makkelijk. Want je weet, ze hadden genoeg ruimte om daar met z'n tweeën doorheen te rijden. Alleen, kijk, van een coureur die elke week of elk seizoen weer in die auto, die weet precies, die kan op een millimeter op een curve zo rijden. Die krijgt het allemaal precies voor elkaar. Je weet dat je daar onderstuur krijgt vaak in die bocht. En met de start is je auto zwaarder. Banden nog niet top op temperatuur. Dus je weet, ze doen altijd heel rustig aan. Dit was voor mij ook wel een beetje puur frustratie. Dat zijn start ook niet top was. En dat Max er, ja, hij wist als Max ervoor zit, dan wordt het wel heel erg lastig. Maar dan denk ik aan de ene kant, je hebt wel een Ferrari-motor erin. Je weet dat die ongelooflijk hard loopt op het rechtstuk. Hebben we wel gezien met Hamilton en Vettel. Ik denk, waarom ook je eigen race verpesten en die van de ander?
Nou, wat je gewoon ziet naar Groot-Brittannië is dat die twee elkaar gewoon geen centimeter ruimte meer gunnen. Ja. En Verstappen liet in dit geval nog een ruime meter liggen. Maar inderdaad, wat Sebas net zei, als je die beelden terugkijkt, je ziet in eerste instantie dat hij vol instuurt. Ook als Vettel voor hem zit, zie je hem nog insturen. En op een gegeven moment zie je Verstappen aan de linkerkant er wat voorbij komen. We hebben de beelden ook op de website staan. Die zullen we ook in de podcast op YouTube in ieder geval erbij linken. En op de website ook, zodat iedereen er terug kan kijken. Mm-hmm. Zie je toch dat hij op een gegeven moment zijn stuur enigszins weer opent. En of dat inderdaad komt vanwege onderstuur. Je zou eerder zeggen dat je dan juist verder in zal sturen. Dat je verder in zal sturen met de bocht mee. Maar je ziet hem wel zijn stuur openen. Wat in principe logisch is. Want Leclerc gunt Verstappen natuurlijk ook geen meterruimte meer. En dat kan er uiteindelijk voor zorgen.
Ik zou eerder de conclusie trekken dat hij hem gewoon wel opzettelijk probeert te blokken. Op een hele treurige wijze mislukt. Maar ja, dus ik zou wel zeggen dat er toch wel sprake is van enige vorm van opzet.
Ja, Leclerc gaat hier niet vrij uit. David, tot
slot. Even afronden. Kijk, ik lees ook heel veel reacties op het internet met karma voor Verstappen. Dit is nog payback van Oostenrijk. Jongens, laten we het even heel simpel houden. Leclerc werd gewoon tweede in Oostenrijk. Had geen schade aan de auto. Er was niks aan de hand. En dan karma. Nee, dit is niet zoals race bedoeld is. Tuurlijk, een foutje hoort erbij. Dit maakt het wel leuk en het creëert wel weer gespreksonderwerpen. Even uithuilen, Max. Maar karma, absoluut niet.
Helder, helder. Het moment daarna is natuurlijk dat Leclerc ook niet ongeschonden uit die strijd tevoorschijn komt. Namelijk heeft een vleugel die kapot is. En die gaat nog eventjes rustig 10 rondjes door. Niet letterlijk, 2. Maar dat is...
Die gaat met één hand door 130R met vol gas. En houdt met zijn andere hand houdt hij zijn buitenspiegel vast.
Ja, toch opmerkelijk. Oh, best knap trouwens.
Het zag er heel spectaculair uit. Ja. Maar als je dan ook weer even teruggaat naar de FIA. Die toch wel streven naar een bepaalde mate van veiligheid
precies.
Binnen de Formule 1. Moet je toch afvragen of dit de weg is die je op wil gaan.
Ja, klopt. Hamilton zegt ook, hè, want het is raar dat hij geen waarschuwingsvlag krijgt. Heb je daar eigenlijk überhaupt in verdiept? Of is dat gek? Staat daar een vaste regel voor? Of is dat...
Nou ja, uiteindelijk heeft de FIA hem dus verplicht om uiteindelijk die pitstop ook te maken. Mm-hmm. In eerste instantie wilde hij zelf doorrijden omdat zijn wagen goed aanvoelde. Nou, we zagen al dat die voorvleugel op 6:30 hing en dat hij over de vloer schaap.
Waarom geen waarschuwingsvlag, chair, zoals Hamilton dat opperde? Dat zou je normaal dan krijgen?
Dat zou ook logisch.
Ja, waarom ze dat niet hebben gegeven, of misschien dat ze dat niet duidelijk in beeld hebben gegeven, maar ik bedoel, ze hebben in ieder geval Ferrari wel gezegd van hij moet nu naar binnen. Ik denk als hij nog één ronde langer was doorgereden, dat hij sowieso die vlag had gekregen. Ik bedoel, dat kon niet anders. Ik bedoel, die vleugel brak af, die kwam vol op zijn halo terecht. Dus ja, in die zin halo ook weer mazzel daarmee.
Ja.
Maar dat sloeg inderdaad helemaal nergens op. En achteraf heeft hij daar ook op Instagram, heeft Leclerc daar veel kritiek over gekregen.
En
hij heeft zelf ook daar nog op gereageerd van, ik wist niet dat mijn voorvleugel er zo slecht bij hing. Ik probeerde alleen mijn spiegel vast te houden om het veiliger te maken.
Ja. Maar als het team tegen jou roept van, joh, je moet wel naar binnen toe gaan. En je zegt, ik kan nog prima doorrijden. Nadat je een aanvaring hebt gehad met Verstappen. Dan kun je toch wel een conclusie trekken dat het niet helemaal...
Tegelijkertijd, weet je, je zit midden in die race vol adrenaline. Je wil ook gewoon... In zo'n geval wil je niet gelijk een pitstop maken. Dus
gewoon knallen. Ja.
Ja, maar ik wil toch wel even één ding zeggen. Want dit gedrag, althans gedrag... Maar deze actie hebben we natuurlijk wel eerder dit jaar van Leclerc gezien. Ik weet niet of jullie Monaco nog kunnen herinneren dat hij met een beschadigde auto... Nou, op vol vermogen doorreed naar de pitch, terwijl alles er ondertussen afbrak. Dat die banden waren, die lieten los en die sloegen gewoon letterlijk alles van die auto kapot.
Ja,
ja, dit hoort niet.
Ja, maar ik las ook reacties van mensen die zeggen, ja, zonder spiegel mag die niet doorrijden. Nou, toevallig was zijn linker spiegel afgebroken. Nou, in ronde 1 keek die ook niet in zijn linker spiegel, want daar zat Max en die reed Max lekker de baan af. Dus ja,
had die spiegel zo niet nodig, zeg maar.
Ja, ja, precies.
Laat ze volg je maar weg. Ja. Oké, laten we even luisteren. We spraken door Tim Coronel over al deze aanvaringen, vrij letterlijk. Laat even horen hoe hij naar dit en de ophef daarna keek.
Kijk, iedereen zit nu een beetje focus op Ferrari. Ja. Kijk, je hebt daar wedstrijdleiding voor. De wedstrijdleiding heeft absoluut besloten dat het geen voordeel was. Dus qua start, it is what it is. Hoef je niet verder op te reageren. Daar is de wedstrijdleiding voor. En als dat zo is, moet je niet op Ferrari reageren, maar op de wedstrijdleiding.
Ja, Tim Coronel zegt dus van, nou ja, het is fout, maar de uitspraken van Verstappen zijn niet per se gevaarlijk voor lange termijn.
Exact, ja. Meer dan dat kan je ook niet doen.
Oké. Okay.
Het is accepteren inderdaad of er tegenin gaan. Maar hij heeft het nu mee te doen. Uithuilen in Mexico. Gelukkig is dat papier nu van de afgelopen 2 jaar goed circuit voor Red Bull. Mm-hmm. Dus ja, daar opnieuw proberen.
Helder. Dan gaan we naar het racen zelf. Het was een soort van schaakwedstrijd. Met de pitstop extra van Ferrari, pitstop extra van Mercedes. Toch niet erin, toch wel erin. Bottas erin, Hamilton erin. Dat was op zich voor als je het volgt, het strategische spel, was toch een feest om naar te kijken.
Ja, wat vooral mooi was, is dat de bandendegradatie eigenlijk veel hoger was dan verwacht. En als je dat op die manier bekijkt, zou je toch bijna zeggen van schrap sowieso die derde vrije training. Want de racers worden daardoor eigenlijk, nu de teams minder data hebben, überhaupt leuker en strategischer. En dat zag je ook voornamelijk bij Mercedes met Lewis Hamilton die zwaar liep te klagen over zijn strategie. Maar het kon gewoon niet anders, omdat de bandendegradatie veel hoger uitviel dan verwacht. Ik vond het juist een leuke toevoeging aan de hele race.
Daar heb ik wel een vraag over, Tjer, want dat begrijp ik niet. Maar jullie zijn wat dat betreft veel technischer onderlegd dan ik. Hamilton ligt eerste. Dan heb je Bottas daarachter liggen en Vettel daarachter. Ze hadden echt een flink aantal secondes tussen. Dus geloof ik van 7 naar Bottas toe en 12 naar Vettel toe. Dus ronde 43, dus dan moet je nog 10 rondjes rijden. En dan lig je op zich solide aan kop. Waarom wordt er dan gezegd, gaan we alsnog een pitstop maken? Dan weet je toch dat je helemaal niet meer kan voor de winst kan gaan. Ik begreep dat niet zo goed. Wat zit daarachter? Was dat een logische strategie?
Nou ja, het is een beetje wat je ook bij Max zag. Je kan buiten blijven, maar op een gegeven moment jaag je die banden ook over de cliff heen. Mm-hmm. En dan ben je dermate traag dat je alsnog wordt ingehaald. Dus op die manier is het zeg maar gewoon... Wat voor Mercedes ook belangrijk was gewoon om ervoor te zorgen dat ze het constructeurskampioenschap binnen gingen halen. Het maakte niet uit of Bottas won of dat Hamilton won. Voor hun was er maar één overwinning die dag. En dat is gewoon het kampioen of het constructeurskampioenschap binnen. En je zag ook, daarvoor gingen ze. Nou, ze hebben dan geen 1-2 weten binnen te slepen. Maar ze hebben wel gewoon voor de zesde keer op rij het constructeurskampioenschap binnengewonnen. Wat natuurlijk een fenomenale prestatie is. En daar dat is gewoon op dat moment gewoon het belangrijkste. Ik bedoel, het maakt in principe niet uit of Hamilton wint. Want die staat nu toch al weet ik veel hoeveel punten voor Bottas.
Sky high.
En die kan, in Mexico kan hij als Drivers Championship winnen.
Ja.
Nou, wat hij, laat ik zeggen, waarschijnlijk wel gaat doen. En anders sowieso in Amerika wel gaat doen. Maar voor Mercedes is het gewoon belangrijk. Nu gewoon dat kampioenschap binnenslepen. En dat hebben ze gedaan.
Helder, helder.
Daar wil je nog iets aan toevoegen of niet? Je klikt instemmend eigenlijk.
Nee, ik ben het met Thierry eens.
Dat is ook een zeldzaamheid.
Wat het grip-level betreft, derde vrije training afschaffen. De data van de banden, dat is misschien wel leuk om te vertellen.
Ja.
Heel veel mensen die begrijpen, zeg maar, de banden, dat is heel erg complex. En hoe je het moet zien, kijk, de derde vrije training maakt op zich niet heel veel uit. Tuurlijk, ze verzamelen meer data. Alleen, het heeft geregend. Nou, daarvoor lag er grip op de baan en met regen spoelt al die grip eraf. En hoe meer rubber er op de baan ligt, hoe minder die banden slijten. Ja. Nu is die baan eigenlijk, weet je, green noemen ze dat.
Mm-hmm.
En nu gaan die banden gewoon vers op het asfalt en dat scrubt gewoon veel meer eroverheen, waardoor de bandenslijtage gewoon heel erg omhoog gaat. En daarom zijn ze ook bijna allemaal op een tweestopper gegaan.
Dus de slijtage is hoger, dus moet je extra pitstop maken.
Ja.
En dat is bijvoorbeeld Hamilton ook moest doen. En dat dus moppert. En dat dus zegt van ja, maar je bandendegradatie is nog veel hoger dan verwacht.
En dit lijkt mij dus ook leuk als Pirelli iets met die banden doet, dat we meer van dit soort races krijgen.
Ja, dat was, ja.
Dan worden denk ik een stuk spannender.
Is een spektakel.
Ik denk
ja.
alleen dat geen enkele fabrikant bekend wil staan als wiens banden het snelst slijten.
Nee, maar het zou wel leuk zijn voor de kijkers.
Ja, voor de sport zou het hartstikke leuk zijn.
Ja. Tot slot jongens, de zesde opeenvolgende wereldtitel voor Mercedes. Dat is behoorlijk indrukwekkend, hè?
Ja.
En ik vond het eerbetoon aan Niki Lauda ook mooi.
Dat was prachtig, inderdaad.
Ja.
Ja, maar goed. Het is
volledig terecht. Ze hebben gewoon echt halverwege het seizoen hebben ze gewoon toch wel weer omgedraaid. Ik vind het gewoon heel knap.
Nou, ze zijn gewoon zo sterk uit de startblokken gekomen. Ze hebben eigenlijk in die zin iedereen zo erg tijdens de winterstop gewoon in de maling genomen. Want iedereen dacht, Ferrari gaat het doen. En dan bam, alleen maar Mercedes.
5-1-2'tjes of 6.
En het wordt nu eigenlijk, met nu Ferrari weer zo sterk is en Red Bull af en toe, of tenminste in ieder geval voor de zomerstop af en toe mee kon doen, dat het wat interessanter werd, zeg maar, als kijker. Maar laat ik zeggen, als team, hoe Mercedes als een geoliede machine op Duitsland na dan heeft gepresteerd. Dat is gewoon, het zijn gewoon kampioenen. Verdiend, compleet
helder,
verdiend.
Helder. We spraken ook Tim Coronel over de hegemonie van Mercedes. Laat even luisteren wat hij daarover te zeggen heeft. Tim Coronel.
Super goed zeg. Echt, kan niet anders zeggen. Gefeliciteerd, ze staan op scherp. Ferrari heeft natuurlijk fantastisch geageerd na de zomervakantie.
Ja.
En ja, dat zal nog wel even scherp blijven. Ja het hoort erbij. Dat je dan een kampioenschap binnenhaalt. En ik kan niet anders zeggen, chapeau. Het is de Duitse Punktlichkeit, denk ik. Het is gewoon een geoliede machine. En ik denk dat Ferrari ook dat wel kan halen. Alleen, de emotie speelt af en toe een beetje een rol. Ze zijn af en toe wat minder strategisch georganiseerd, heb ik het idee. Kijk, Mercedes heeft op Hockenheim natuurlijk ook even laten zien dat ze ook die valkuil in konden vallen. Hè?
Ja.
Daar hebben ze natuurlijk de pitstop verknald. Alles ging mis. Ik denk dat ze op de fabriek ook wel wat probleempjes hadden om strategieën een beetje te gaan bepalen. Want de weersomstandigheden gingen natuurlijk niet één keer linksaf, maar wel met de tangens van 36, Sinus van 48. Ja. En toen waren ze ook de weg kwijt.
Ja.
Dus ja, zo moet je eigenlijk maar denken. Maar ze hebben zich heel goed gerekapt. En de auto, het hele totaalpakket, het balletje is rond.
Ja, precies hetzelfde. Het is een onwaarschijnlijk geoliede machine. Snaar, strak organisatie. Hij zegt, de Italianen moeten eigenlijk iets beter de emoties beteugelen. En dan kan het misschien daar wel op meedoen. Zijn jullie daarmee eens, jongens?
Ja, maar dat hebben we volgens mij een aantal weken geleden ook al gezegd. Er zou eigenlijk gewoon een Duitser, of in ieder geval niet een Italiaan daar aan de macht moeten komen.
Aan de
die
macht.
Maar die niet zo emotioneel erin staat. Ja, aan de macht klinkt misschien wat dramatisch. Maar ja,
House of Cards gekeken dit weekend.
Nee, maar gewoon iemand die iets rationeler tegen de zaken aankijkt. Dan
helder.
Iemand die er heel emotioneel mee
nou, wat je bij Ferrari ziet is gewoon of het team verpest het strategisch. Of het zijn de coureurs die weer fouten maken. En dit weekend ze hadden makkelijk een 1-2 kunnen binnenslepen. Als ze gewoon een beetje tijdens de start normaal hadden gedaan. Maar het zijn nu weer de coureurs die de fouten maken, waardoor gewoon weer Mercedes met een 1-2 vandoor gaat. En de vorige keer was het weer het team. Het is gewoon, ze moeten dat strakker organiseren. Bij Mercedes zie je gewoon dat ze dat fenomenaal doen.
Oké, helder. De conclusie.
Eigenlijk wil ik nog even één punt erin gooien.
Oké. Okay.
En dat was toch eigenlijk wel weer de performance van Alexander Albon.
Ja, terecht. Nou, kom maar door.
Nou, ik vond dat hij eigenlijk weer gewoon een hele strakke race reed.
Ja.
Gewoon heel...
Op het incidentje met Norris na.
Op het incidentje met Norris na. Maar dat ja, goed. Weet je,
maar Norris over zei dat het oké was, hè?
Ja, achteraf. Ja. Uiteraard. Dus even is het gaan liggen. Maar ja, hij deed het toch eigenlijk best wel weer goed.
Hij
ja.
doet het goed. Kijk, hij doet het absoluut. Hij voldoet aan de verwachtingen. En voor Red Bull is een verwachting is plek 5. Plek 6. Dat is een verwachting. Max, die probeert daar zoveel mogelijk, of die komt ook heel vaak, boven de verwachting. En bij Albon mis ik wel een beetje dat unieke wat bijvoorbeeld een Max of een Leclerc, Vettel, wie ook heeft, dat mis ik nu nog wel een beetje. Maar zoals beseffen, dit is je eerste jaar in de Formule 1. Dus
ja, maar dat moet je nu ook helemaal niet bij hem verwachten.
Nou jawel, bij Max zagen we het ook in de toren. Ja, maar Rappel
wil niet een tweede Max ernaast hebben. Die willen gewoon een soort van Bottas die gewoon ook stabiel de punten binnen kan halen. Dat doet hij nu
natuurlijk,
wel.
Tuurlijk, maar als jij als een Formule 1 coureur wil jij dat zelf wel. Ja,
laat ik het dan zo stellen. We hebben een aantal podcasts geleden hebben het over gehad van goh, wie zou nou de ideale man zijn naast Verstappen in 2020? Mm-hmm. Toen, nou ja, eigenlijk met het geluid rondom Hulkenberg, die zijn contract dus kwijt is bij Renault voor volgend jaar, zeiden we eigenlijk allemaal van ja, Hulkenberg, het zou wel een goede constante factor zijn, zou wel een soort van Bottas kunnen spelen. Heeft
Hulkenberg meer te bieden dan Albon?
Ja, nee, maar heeft hij ook, op betrekking tot de laatste paar races, heeft hij echt meer te bieden dan Albon? Of is Albon consistent en denken jullie goed genoeg om die rol op zich te kunnen nemen?
Nou, kijk, dat moet nog blijken. Ik denk wel dat Albon veel meer potentie heeft. Bijvoorbeeld Hulkenberg. Ja, voor mij is, dat weten jullie, heb ik al eerder gezegd, Sainz de ideale persoon naast Max. Nou, het gaat niet werken. Maar Albon, ja, ik ben benieuwd. Ik heb hem nog nooit echt in een duel met een concurrent van Ferrari of Mercedes gezien.
Oké.
Okay. En daar gaat het wel om.
Ja, maar ik vind ik denk dat hij wel een aantal plusjes achter zijn naam heeft bij Helmut Marko sinds dat hij zeg maar voor Red Bull rijdt. Ja. Ik bedoel, laten we wel concluderen hoe Gasly reed vanaf de winterstop tot aan de zomerstop. Reed hij echt als een duel. Die presteerde niks in die Red Bull. En Albon laat al veel interessantere dingen zien. En tuurlijk, hij hoeft niet gelijk van het niveau Max te zijn, maar hij doet wel gewoon wat er van hem wordt gevraagd. En dat is natuurlijk gewoon wel gaaf om te zien. En hij heeft schoonheidsfoutjes, maar het is pas zijn eerste jaar. Het is zijn debuutseizoen in de Formule 1. En hij presteert nu al best indrukwekkend in een topteam. Ondanks alle druk die erbij komt kijken.
Met andere woorden, Albon nog wel even blijven van jullie.
Ik denk dat hij een contractverlenging krijgt voor 2019 als hij zo doorgaat.
Kijk, helder, helder. Dat tot zover over de race. Zometeen gaan we voorbeschouwen op Mexico. De race eigenlijk voor Red Bull. Maar voordat we vooruit gaan kijken naar de toekomst, in eerst, zoals altijd, een terugblik de geschiedenis in voor de historische les. Ja, we gaan dus naar Mexico. Het circuit is Autodromo Hermanes Rodriguez. Voor de eerst werd dat verreden in 1962. En dat eerste jaar was bijzonder, want er waren twee winnaars toen. Jim Clark en Trevor Taylor wonnen toen de race. En een jaar later zou Jim Clark in 1963 alsnog eigenhandig, dus in zijn eentje, de race winnen. Wij focussen ons echter op een uitslag van een paar jaar later. Want in 1965... dan komt de eerste zege voor Honda in de Formule 1 ooit. Weet iemand wie die zege voor Honda binnensleepte eigenlijk?
Een Japanner?
Nee.
Een Duitser?
Nee.
Zo kunnen we doorgaan.
Kunnen we ongeveer van afgaan.
Wie is het?
Braziliaan. Het blijft stil. Het is een Amerikaan, dus ook dat is niet goed. Het is Richie Ginter.
Ja, over dat wist
hem,
ik
wel. Ik geloof er niks van. En over hem, Richie Ginter, gaan we het vandaag hebben. Hij groeide op in dezelfde Californische stad als de toekomstige Formule 1 wereldkampioen Phil Hill. En Hill was eigenlijk een vriend van de oudere broer van Ginter. En die Phil introduceerde Ginter dus in het autoracen. Ginter ronde zijn school af, ging bij zijn vader werken voor Douglas Aircraft en deed daar reparatie- en verfwerkzaamheden. In zijn vrije tijd hielp hij om oude auto's te repareren, te onderhouden en af en toe ermee te racen. Ginter maakte zijn debuut in 1951 in een officiële race op Pebble Beach. Dat is nu een toeristenoord in Californië, bekend om zijn rotsachtige kust, waar voornamelijk gegolfd wordt, maar toen dus werd er geraced. Ginters carrière als autocoureur werd kort daarna in de wacht gezet. Hij moest namelijk vechten voor het Amerikaanse leger in de Koreaanse oorlog. Tijdens de oorlog kreeg hij training en deed hij ervaring op in het werken in vliegtuigen en met motorische mechanica. Vaardigheden die hij later, naar eigen zeggen, goed kon gebruiken tijdens zijn racecarrière. We gaan naar een paar jaar later, na de oorlog. Ginter ging werken voor Ferrari-fabrieken, reisde veel naar Italië en reed en crashte af en toe met veel heel in een grote Ferrari. Maar ze kwamen allebei ongedeerd uit het wrak tevoorschijn. Ginter maakte daarna naam als racer. 3 keer won hij de 24 uur van Le Mans. En dan in 1960, de Grand Prix van Monaco. Richie Ginter maakt dan zijn debuut in de koningsklasse. Niet makkelijk in Monaco, het begin stond met de muren zo dichtbij het circuit. Maar het debuut stelde niet teleur. En het debuut was niet voor Williams van toen, nee. Hij startte direct vooraan in een Ferrari. Hij deed het goed. Hij deed het zo goed dat hij een jaar voor Ferrari zou blijven rijden. Hij komt dan in het team met de vriend van zijn oudere broer, namelijk Phil Hill. Samen dus waren zij begonnen in het Amerikaanse stadje Granada Hills met oude motoren. En nu racen ze samen in de Formule 1 voor Ferrari. 1962 dan. Ginter maakt een overstap. Hij gaat naar het BMR-team, opnieuw met een Hill. Hij verruilt nu Philip Hill voor de niet minder bekende coureur Graham Hill. En 3 jaar na zijn overstap in 1965 bezorgt hij dus Honda in Mexico de eerste Grand Prix zege. Korte tijd later, in 1967, verlaat Ginter de Formule 1. Hij had zich gekwalificeerd voor de race op Monaco, maar werd na de laatste training pardoes ingewisseld voor een Formule 2 coureur om hem de kans te geven. Voor Ginter was dat de druppel, de reden dus om de Formule 1 met walging, in zijn eigen woorden, te verlaten. Richie Ginter was de man die Honda zijn eerste Grand Prix overwinning ooit leverde. En dat bleef ook zijn enige zegen. In zijn 54 wedstrijden heeft hij daarna nooit meer 1 Grand Prix gewonnen. Hij stond 14 keer op het podium in 54 wedstrijden en behaalde dus 1 zegen. Maar met die ene zegen is hij, Richie Ginter, voor Honda goud waard geweest.
Wat een mooie bijdrage weer, Mo.
Vind ik een mooi verhaal. Ja. En ook eigenlijk wat je ook net aangeeft van dat die walgde van de Formule 1 wegging. Eigenlijk was er destijds dus toen ook al een soort van Helmut Marko actief in de Formule 1 die tijdens of tussen de races door een beetje wisselde met de coureurs.
Goeie opmerking. Ja, klopt. Ja, dat is waar. Ja, ja, dat was de Helmut Marko avant la lettre was dat.
Ja, ze is echt van alle tijden.
Ja, ja. Dat was gewoon zich geen geruststelling aan Honda. Ja. Ja. Geen geruststelling trouwens. Ja, opvallend. Ja, inderdaad. Klopt. Klopt. Jongens, Mexico dus. Daar gaan we het over hebben. Dat is natuurlijk de race waar Red Bull elk jaar naar uitkijkt. Daar moet het gebeuren voor de Red Bull Racing. Wat verwachten wij over 2 weken? Gaat Max daar zijn 3e zegen dit seizoen pakken? Met andere woorden.
Kans is er. Ja. Nog steeds, uiteraard. Ik bedoel, Red Bull blijft op papier, op basis van de prestaties van de voorgaande jaren, natuurlijk favoriet. Mm-hmm. Wat Mexico natuurlijk bijzonder maakt, is dat het circuit op 3 kilometer hoog ligt, waardoor eigenlijk de motoren minder belangrijk zijn, omdat het vermogen toch minder is dankzij de ijlere lucht. Tegelijkertijd wordt aerodynamica daardoor een stuk belangrijker. En we wisten van Red Bull doorgaans dat ze altijd qua chassis en aerodynamica gewoon wel een van de betere wagens hebben. Ja. Alleen wat we nu dit jaar zien is dat Mercedes grote stappen gemaakt heeft. Ferrari heeft weer hele grote stappen gemaakt na de zomerstop. En Ferrari heeft daarnaast bij far ook gewoon echt de beste engine.
Ja. Ik denk persoonlijk dat het een minder succesvolle race gaat worden voor Red Bull. In mijn optiek is het verschil waar we nu staan ten opzichte van vorig jaar, tijdens de 18e rond de Grand Prix van Mexico, was het verschil in motoren een stuk kleiner. Naar mijn idee heeft Ferrari echt een hele grote stap gezet. En uiteraard, motorvermogen is minder van belang. Maar ook daar telt nog steeds wel dat Ferrari gewoon echt een beer van een motor achterin heeft liggen.
Oké.
Ik denk dat ze daar toch wel weer het verschil mee gaan maken.
Voorzichtige glijden dus. We vroegen Tim Coronel ook even wat hij verwacht van Mexico en Red Bull Racing. Laat even horen wat hij voorspelt voor die race.
Kijk, helder. Dat tot slot, ja. Mexico staat op de volgende, als race op de volgende kalender, of althans op de kalender als de volgende race. kwam lekker uit. Wat verwacht jij daarvan, Tim? Is dat waar Red Bull het waar kan gaan maken?
Ja, Mexico is natuurlijk wel het baantje van ons Maxje en van Red Bull. Al moet ik wel zeggen dat normaal de circuits waar ze altijd snel op zijn, ze dit jaar niet super snel zijn.
Ja.
Ze verbazen ons op de andere circuits. Dus ik denk dat het chassis toch anders is dan vorig jaar.
Okay.
En de andere teams zitten natuurlijk ook niet op slapen. Dus die zullen ook absoluut hun best hebben gedaan om te zorgen dat uiteindelijk hun auto ook in orde is. Zoals de Ferrari, zoals de Mercedes. En Max staat op scherp. Dat is duidelijk. En dat doet hij wel vaker. Dus in dat traject, we staan aan de goede kant. Maar gaat het ook gebeuren? Dat is dan.
Ja, Daaf. Tim houdt dus volgens nog vast aan een zege. De 3e zege op rij dan op Mexico voor Verstappen. Volg jij hem daarin, ondanks de kritische kanttekeningen? Of zeg je, wordt lastig.
Ja, ik vind het een loterij, de aankomende race. Ik weet niet wat ik moet verwachten. Het kan Mercedes zijn, het kan Ferrari zijn of het kan Red Bull zijn. Singapore dachten we ook van Red Bull dat het top zou worden.
Werd het niet helemaal?
Ik ga even nergens meer vanuit. Ik hoop in ieder geval op een superleuke race.
Ga je toch het mes op de keel zetten, Daaf? 1, 2, 3.
1, 2, 3, dan zeg ik Vettel op 1.
Oeh.
2, Lewis. En 3, Bottas.
Hey, en Verstappen? Verstappen en Leclerc gaan eraf?
Nou, dat zou kunnen. Dat zou kunnen. Neem nog een appeltje te schillen in bocht 1. Zo komt een lange aanloop, lang rechtstuk. Dus er zou iets kunnen gebeuren. Maar ik denk Verstappen op 4, Leclerc. Of Verstappen of Leclerc op 4.
Oké, helder. Chair.
Ik sluit me aan bij David. Ik denk...
Vettel 1?
Nee, wacht. Dan sluit ik me niet aan bij David. Ik zie Mercedes winnen.
Mercedes?
Ja, okay. Die hebben het beste all-round pakket, denk ik wel. Ferrari zijn ook snel, maar die... Ik denk toch dat ze tegen problemen aan gaan lopen op het circuit vanwege de hoogte onder andere. Mm-hmm. Ik denk dat Mercedes er vandoor gaat en dat inderdaad Red Bull inderdaad ook achter Ferrari zal staan. Dus ik denk Hamilton 1, Bottas 2.
Weer een 1-2 voor Mercedes dan?
Ja, ben ik wel bang voor. En ja, een Ferrari op 3. Dat wordt of Leclerc of Vettel. Ik hoop Vettel.
Ook geen Verstappen dus. Sebas, jij dan? Heb jij iets gunstiger boodschap voor ons?
Ik denk Vettel, Leclerc en Hamilton.
1-2 voor Ferrari. Wel interessant. Ja. Totaal verschillende voorspellingen. Wou je nog iets aan toevoegen? Lijstjes, man.
Ja, ik zie je alweer kijken.
Ja, ik zie jou druk met
documenten. Ik ga jullie kennis spelen over het Autodromo Hermanos Rodriguez.
Nog meer.
Weet jullie eigenlijk de originele naam van het circuit? Of de oorspronkelijke naam?
Circuit Mexico City?
Ik heb het vorig jaar met historische les behandeld, maar ik ben het nu vergeten.
Ja, daarom kijk ik jou ook aan.
Ja, ik ben het vergeten.
Nog wel bedankt voor de
sushi. Magdalena Mixuka Circuit.
Ah ja, ja.
En weet jullie waar het circuit oorspronkelijk op is gebouwd?
Ik heb geen enkel idee.
Ja, een honkbal arena.
Nee, nou, daar komen we zo, maar het originele circuit?
Honkbal arena?
Nee, een drooggevallen meerbodem.
Aha.
En... uiteindelijk is er natuurlijk het circuit in 2015 teruggekomen op de kalender. Het heeft 2 keer eerder op de kalender gestaan. Weet jullie de jaartallen?
1962.
Tot?
Tot 19... Was dat ergens in de jaren 80, geloof ik?
Eerste keer tot 1970.
1970.
Daarna heeft het nog een keer op de kalender gestaan.
Ja, dat weet ik niet.
Tot in de jaren 90.
86 tot 92.
Ah ja.
Maar weten jullie wie de laatste renovatie heeft gedaan?
Herman Tielke.
Ja. Hey, kijk eens aan.
Kijk.
Ik zit nog te wachten op het honkbalstadion.
Ja, nou daar komen voor jou de bonusvraag. Sure. 2 vragen.
Honkbalstadion.
Hoe heet het stadion waar ze doorheen gaan?
Estadio de Honkbal Mexico.
Chair, jij bent het gehad. Nee, geen idee.
David?
Nee, ik heb geen idee.
David, jij verdacht stil deze hele ronde.
Het Foro Sol. En
het hoe sorry is, Bas?
Foro Sol. Ik weet niet of het goed op zijn Mexico...
Spreek jij het goed uit?
En welke artiesten hebben hier onder andere opgetreden? Want het is best wel, ja, internationaal best wel bekend.
The Rolling Stones.
Nou, waarschijnlijk Mexicaanse artiesten. Carlos Santana.
The Rolling Stones.
Rolling Stones is goed. We hebben nog een aantal rockbands.
U2. Bam. Op de Beatles.
Nee, nou, niet de Beatles. Paul McCartney. Een van de Beatles.
Paul McCartney. Ja, reken ik ook goed.
En er nog 1 bekende band.
Coldplay.
Prince. Bowie.
Prince is niet echt een band.
UB40.
Metallica.
Ah, wel gaaf. Vet. Gaaf. Oké, dus ze zijn wel gewend aan hoge decibels. Dus die motoren kunnen daar geen kwaad.
Moet prima kunnen.
Oké,
dankjewel voor de feitjes, Sebastian.
Ja, fijne afsluiter, lijstjes, mannen. En met die wetenschap komt een einde aan deze 17e aflevering van Anderkant 2019. Dank weer natuurlijk jullie panel, David, Chair en Sebastian. Speciaal woord van dank aan vriend van de show, Tim Coronel. Over 2 weken dus zijn we weer terug met de race waar het voor Red Bull zou moeten gebeuren in Mexico. Kijken of Max dan toch tegen alle verwachtingen hier aan tafel in zijn derde zege van dit jaar kan pakken. Graag tot dan. Dank voor nu. Nou,